onze hulpen, onze verwachting staan in de naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en door laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, van God de Zoon, van God de Heilige Geest. Amen. Wij zingen de laatste twee versen van Psalm 103. Psalm 103, vers 10. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning het troon gevest in zijn hemelwoning. Vers 11. Loof de Heer, gij zijn de legerscharen, die er lustig is op zijn weg te staren. Psalm 103, vers 10 en 11.
Thank you.
Bijbelbelijdenis met artikel 12 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Waar de kerk de reformatie over de schepping van alle dingen en met name van de engelen als volgt beleidt. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit die heeft geschapen, tot het hem heeft goed gedacht. Aan een ieder schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante en onderscheidende taken gevende om zijn schepper te dienen. Dat hij ze ook nu al onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht om de mens te dienen. Ten einde met als doel dat de mens zijn God dienen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn bodem te zijn en om zijn uitverkorenen te dienen. Maar welke sommigen van die uitnemendheid waarin God hem geschapen had, in het eeuwig verderf vervallen zijn. En de anderen door de genade van God in hun eerste staat volhard hebben en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn zo verdorven dat zij vijanden van God hebben aan het goede zijn. Naar al hun vermogen als moordenaars loerende op de kerk en op ieder lidmaat daarvan. Om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen. En zij zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis. Dagelijks verwachtende hun verschrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen en verfoeien wij dan hier in de dwaling van de Sadduceeën, die ontkennen dat er geesten en engelen zijn, en ook de dwaling der Manicheeën, die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijn er uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat zij verdorven zijn geworden. Amen. Schriftlezing voor deze middag vindt u in het Nieuwe Testament, het laatste Bijbelboek, Openbaring hoofdstuk 4. Openbaring 4 vanaf vers 1. Waar Gods heilig en onfeilbaar woord in Openbaring 4 vanaf het eerste vers als volgt luidt. Na deze zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zeide, kom hier op en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest. En zie, er was een troon gezet in de hemel. En er zat een op de troon. En die daarop zat was in het aanzien de steen Jaspis en Sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon in het aanzien de steen Smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen en op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte klederen. En ze hadden gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. En 7 vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden van de troon en rondom de troon 4 dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aanzicht als een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de 4 dieren hadden elk een voor zichzelf 6 vleugels rondom, en waren van binnen vol ogen, en hebben geen rust dag en nacht, zeggende, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzij gaven aan hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft. Dan vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: Gij, Heren, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want Gij hebt alle dingen geschapen en door Uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Tot zover. Dan staan we binnen. Heren, U hebt alle dingen geschapen omdat U dat wilde. En wij zijn er door U onderhouden, in stand gehouden en verzorgd. Alleen omdat U dat wilde. Daar is niet ene jongen in deze gemeente, of U hebt gewild dat hij er zou zijn, dan vraagt hij zichzelf misschien af, waarom ben ik er eigenlijk? Niet één meisje zonder doel in haar leven, al kan ze zelf geen enkele zin in het leven zien. U hebt ons geschapen. Niet ene grijsaard, zo onbruikbaar en nutteloos misschien voor eigen besef en ook van mensen. Of U hebt een doel. Er is reden om te leven. Want U wilt dat wij U verheerlijken. Dat wij U prijzen, roemen en groot maken. En nu komen wij U samen beleiden dat wij daar zo van afgegroeid zijn. Niets meer aan denken, niets meer mee op hebben, geen belang instellen. En wij denken dat onze eer belangrijk is, wanneer het ons af. Opdat wij zouden kunnen en mogen instemmen met de hemelse eredienst, de lofprijzing die wij samen lazen en hoorden lezen, die daar in die hoogte en in het heilige U wordt toegebracht, omdat U het waard bent, als God, als schepper, als onderhouder, als verzorger en wel het meest als verlosser en verzoener. U weet, Heere, wie van ons deze eredienst in beginsel persoonlijk mag kennen en beoefenen, van 's morgens bij het wakker worden tot 's avonds bij het slapen gaan. Keer op keer in alle dingen het verlangen om U te verheerlijken, maar ook de smart dat wij U vergeten zo gemakkelijk. Uw eer, Uw naam, Uw roem wil laten liggen en door anderen zelfs onteren. En wij blijven daar zo koud onder. Daarom smeken wij van U. Wil ons op Christus wijzen, tot Christus leiden, aan Christus verbinden, die wel Uw eer volkomen heeft gezocht. Waar niets van ons bij is en ook niets van ons bij hoeft. Zodat wij aan het einde van alles kunnen en kennen, mogen leren dat nog alles in Christus is te vinden. Maar schenk dan ook de bediening van de Geest van Christus die het uit Hem neemt, om het aan Uw discipelen te verkondigen. Zodat zij op Hem mogen lijken door die vernieuwende werking van de Heilige Geest. En ook hun verlangen het mag worden, keer op keer en meer, om U te verheerlijken. Wees in deze eredienst bij ons, dat Satan, die als een moordenaar loert op de zielen van jongeren en ouderen hier in de kerk, en ook van onze geliefde bazen zijn, aan banden gelegd mag worden, dat U hem wegjaagt, dat hij geen gelegenheid krijgt om onze zielen te bederven, om ons in het ongeloof te stijven, om ons van het geloof af te houden, om de troost uit het hart van uw kinderen weg te nemen, om zondige gedachten en begeerten te doen opwellen, zondige herinneringen en plannen, waardoor het woord in zijn loop gestuurd wordt. Maar Heer, wilt u met uw engelen bij ons zijn. En dat wij in alle dingen merken mogen, dat wij hier niet in onze eigen naam, maar in uw naam bijeen zijn. Waarbij gij hebt gezegd in het midden te willen zijn. Wij bidden om een zegen in alle omstandigheden waarin deze gemeente lid voor lid en aanwezige voor aanwezige is. Oud en jong, ziek en gezond. Vol geluk of vol droefheid. In alle omstandigheden u bekend, Heren, bezoek hen. En wil grote wonderen doen. En in spreken en luisteren Gods vanmiddag onderwijzen. Om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen Psalm 30. En daarvan de versen 3 en 4. Psalm 30, vers 3. Psalm zingt Gods gunstgenoten. Geef lof de Heere die eeuwig leeft. Vers 4. Gerst eet de bittere tegenspoed. Des avonds het benauwd gemoed. Tot naar gejammer en geklag. Nauwelijks reist des morgens vroeg de dag. Of God verleent in plaats van lijden. Je stof tot juichen en verblijden. De versen 3 en 4 van Psalm 30. Terwijl er 3 collecten worden gehouden. De eerste is bestemd voor de diaconie en wel voor het landelijk kerkwerk. De tweede voor de kerk van Dijk in het algemeen. De derde, de extra collecte, bestemd voor algemene doeleinden. Wij zingen Psalm 30, de versen 3 en 4. Tekst voor de prediking vindt u na het voorgelezen schriftgedeelte Openbaring 5, de eerste 5 versen. Waar Gods woord luidt in Openbaring 5 vanaf vers 1, en ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegels open te breken? En niemand in de hemel of op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen of het inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen of het in te zien. En een van de ouderlingen zei tot mij: wee niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegels open te breken. Gemeente, de zegels van dat geheimzinnige boek moeten opengebroken worden. Daar is kracht voor nodig. En niet iedereen mag dat doen. Zo blijkt uit de roepstem van die sterke engel. Johannes hoort het, Johannes ziet het. Johannes begrijpt niet precies waar het over gaat. Het moet hem allemaal nog duidelijk worden. Op Patmos is hij wel tot een hoge eer bewaard. Dat hij als verbannene toch mag inzien in de hoge hemel, waar wij niet kunnen zien. En waar hij mag zien hoe het daartoe gaat. En God geeft ons na vele eeuwen nog steeds door zijn verslag, als het ware een doorkijkje naar diezelfde troonzaal die daarboven in alle rust en heiligheid nog steeds is, waar Satan niet meer komen kan. Waar boze engelen of demonen geen invloed hebben, waar het paniekerige van deze aarde niet gevonden wordt, waar het gebrekkige voorbij is, het onvolmaakte verleden tijd is, waar alleen nog maar het volmaakte, perfecte, goddelijke gevonden wordt, tot ere van de Heer, en dan ook zeker dus tot lof van zijn Zoon. En om die Zoon van God gaat het. Niet alleen in dit hoofdstuk, maar in heel dit boek. Zoals in heel de Bijbel. Want de Vader, zo lezen wij in Johannes 5, wil niet verheerlijkt worden dan alleen door de verheerlijking van de Zoon. Ook dat zijn de Zoon eren, zoals zij de Vader eren. Staat daar. En wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet. Dat hebben de discipelen allemaal geleerd. En Johannes, die nu als enige nog overgebleven is van dat 12-tal, als enige die ook straks geen marteldood zal sterven, als enige nu op hoge leeftijd terugziet, hij mag nog steeds vervuld zijn met datzelfde verlangen, dat de Zoon geëerd wordt. Daar schreef hij zijn evangelie voor. Daarom begon hij het zoals hij begint, met die hoge plaats van in het begin was het woord. En daarom eindigt hij dat 20e hoofdstuk met die opmerking dat alles is geschreven omdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En zo is ook dit boek Openbaring bedoeld. De verheerlijking van de Zoon. Het is niet voor niets dat Openbaring 1 begint met te zeggen dat God deze openbaring, of deze bekendmaking, aan zijn Zoon heeft gegeven. Omdat hij het aan zijn knechten zou bekendmaken. Christus in het middelpunt. En wanneer we dat zo overdenken, en dat ook vanuit het Oude Nieuwe Testament keer op keer benadrukt vinden, ja, dan is het ons wat smart, hoop ik. Ons leven daarnaast leggen, hoeveel daar bij ons aan ontbreekt. wanneer wij hoofdstuk 4 lezen. Wanneer wij lezen over die vier dieren of levende wezens, zoals dat woord eigenlijk betekent. Dat zij heilig, heilig, heilig roepen. Net als de serafengelen in Jesaja 6. Die het ook niet moe werden om keer op keer weer die aanbidding van God aan te hebben. Keer op keer hem groot maken, omdat hij zo die eer waard is. Hij legt de leven daarnaast, van maandagmorgen tot zaterdagavond, maar ook op zondag. Je legt je leven daarnaast niet alleen dan die zondige momenten, hoe erg die alleen al zijn. Maar stel dat dat het dan niet was. Het niet denken aan God, het niet bedoelen van zijn eer, het niet loven van zijn naam, het niet uitkomen van en voor zijn deugden. Wat kan het ons? Wat moet het ons smaken? Tegelijkertijd met het boek Openbaring op school weer, en dat is in overeenstemming met de andere Bijbelboeken, dat God toch zelf trouw gezorgd heeft voor zijn eer. Zoals de Heer Jezus kon zeggen, vlak voordat het lijden in Gethsemane begon, in het hoge priesterlijk gebed van Johannes 17, ik heb uw naam verheerlijkt tot de aarde. Nee, dat heeft Johannes niet gedaan, Petrus niet, Jacobus niet, niemand. Ook in het Oude Testament, en Abraham en David en Daniel niet, niemand. Maar ik, dus dan is het toch goed. Dan is het er toch van gekomen. Dan is dat doel toch bereikt. Dan komt God toch aan zijn eer. En dat is een vreugde. Te midden van de bitterheid van eigen gebrek. En de smart over eigen nalatigheid. Een troost. En we moeten leren daaruit het geloof uit te leven. Dat hij het heeft gedaan. Waar mijne vergaat. Daar mag het zijnde. Zijn werk bestaan. En zo is het nu ook in Openbaring 4, wat we gelezen hebben. En het vervolg dat wij ons maken, nou verbonden is in Openbaring 5, wat de tekst is voor deze dienst. Alleen, wanneer die grote lofprijzing met de aanbidding van die ouderlingen en dat overeenstemming van al de gezaligden in onze 4 weer klinkt, is toch niet het enige, niet het laatste. Daar eindigt het met de schepping. Daar wordt de lofprijzing gegeven aan God, omdat hij de schepper is. Maar er is hier God meer. Dat is nog niet in hoofdstuk 4, maar dat komt nou in hoofdstuk 5. En dat gaat door tot het einde van dit Bijbelboek. Wat is er dan nog meer in God? Hij die de schepper en onderhouder is, zodat hij degene is door wie we kunnen zijn en ook geschapen zijn, niet van eeuwigheid af zijn ze er, en ze zijn allemaal geschapen, en ze zijn er nog steeds, niet alleen toen waren ze er, was de schepping er, maar het onderhoudende werk is er ook, dus heel die schepping en voorzienigheid wordt daar geprezen, maar van de verlossing lees je niets. Over het werk van Christus geen woord. En daarover gaat het toch, zei hij straks, in het boek Openbaring en in heel de Bijbel. Daarom is over hoofdstuk 4 niet los te maken van hoofdstuk 5. De hoofdstukindeling kan best wel anders gekund. Hoofdstuk 4 en 5 in één hoofdstuk. Want het hoort helemaal bij elkaar. Johannes heeft niet gestopt, maar is doorgaan zijn. Toen hij daar verwaardigd werd om die troon te zien en die onbeschrijfelijk hoge majesteitelijke God op die troon, toen zag hij op een zeker moment, waar dat vers 1 van hoofdstuk 5 onze aandacht bij bevangt, ook een boek in de hand, in de rechterhand van degene die op de troon zat. Alleen dat boek is verzegeld. We gaan er zegels aan dichtbinden. Het is een contract of een testament of een document in het gemeente waar niemand in kan lezen. Waarom niet? Dat mag niet. Zoals een testament ook. ook gesloten blijft totdat de testamentmaker gestorven is. Zo is op de een of andere manier ook dit boek van God gesloten en kan het niet worden geopend dan alleen door iemand die daartoe de volmacht heeft. En degene die dat mag, zo blijkt uit het laatste vers van onze tekst en het vervolg van dit hoofdstuk, dat is Jezus Christus. Maar voordat Jezus Christus voor het oog van deze oude apostel Johannes in het visioen zichtbaar wordt, en zelfs voordat hij door een van de aanwezige ouderlingen aan Johannes voorgesteld of aangewezen wordt, aangekondigd, is er eerst een heel vreemde hemelervaring. Wat dan? Daar wordt een gemis geopenbaard. Daar wordt een leegte bekend. Daar wordt gebrek duidelijk. Nee, in de hemel is geen gebrek. Maar de hemel weet wel van ons gebrek. In de hemel is geen tekort. Maar de hemel houdt wel rekening met en voorziet ook in ons tekort. Dat is heel het evangelie immers. Het is ontstaan in de hemel, in de gedachten van God. Het is voortgekomen uit de hemel. Daarom staat er ook, mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Het koninkrijk der hemelen, zo noemt de Heer Jezus het. Het komt uit de hemel. Maar het heeft wel betrekking op de aarde. Het heeft alles te maken met de aarde. Het is precies geschikt voor die gevallen mensheid. Voor dat grote gebrek. Welk gebrek dan? In één woord samengevat wat Paulus schrijft in Romeinen 3. Zij derven de heerlijkheid Gods. Ze hebben allen gezondigd en missen betekent dan dat woord derven. De heerlijkheid Gods. Daar komen ze niet aan toe, betekent het eigenlijk. Daar komen ze niet aan toe. Er is niemand die vanuit zichzelf die heerlijkheid, die eer, die glorie van God zoekt of bereikt. Bereikt helemaal niet en zelfs zoeken niet. Maar daar heb ik dan de hemel in voorzien. Het is weliswaar niet in de hemel dat er gebrek is, maar het wordt wel vanuit de hemel gezien en er wordt in voorzien door Christus komst op aarde. En nu mag het ook in de hemel verkondigd worden. En Johannes hoort en ziet het. Hoe belangrijk die komst van Christus is. Hoe onmisbaar hij is. Want weet u, dat boek kan niemand openen. Maar om dat duidelijk te maken, wordt er onderzoek ingesteld. Kijk, God weet dat al wel. Maar wij weten dat nog niet. Wij mensen kunnen ons heel wat verbeelden. We kunnen ons verbeelden dat wij heel wat kunnen. Terwijl het niet waar is. We kunnen ons verbeelden dat we heel wat bezitten. Terwijl het illusie is. Illusie betekent een idee zonder wezen. Het is dus alweer niet waar. Dat document, die boek, dat boek in de hand van God, wil zeggen iets als wat er gaat gebeuren op deze aarde. En in bijzonder met de kerk van Jezus Christus. Wat gaat er gebeuren? Ja, dat is nog net een vraag. Dat staat in dat boek. Maar dat boek is dicht. Niet alleen dicht, maar verzegeld. Niet alleen zo dicht dat het open moet om het te kunnen lezen, maar dat het niet open kan omdat het verzegeld is. Zo dicht. Hoe zit dat eigenlijk? Wat betekent dat dan? Dan moeten we terug naar het paradijs. Toen heeft God aan de mens, die hij Adam noemde, een opdracht gegeven. En wel deze opdracht om God te dienen, om, zo zouden we kunnen zeggen, de raad van God te dienen, om Gods plan uit te voeren. God wilde door de mens op deze aarde zijn raad volvoeren. En wat heeft de mens gedaan? Hij heeft, om zo te zeggen, dat boek van Gods plan dichtgeslagen. Wij zouden kunnen zeggen, hij heeft de deur naar de hemel dichtgeslagen. Hij heeft die levensband met God doorgesneden. Het is allemaal beeldspraak. Maar vanuit de Openbaring 5 zou je kunnen zeggen, hij heeft het boek van Gods plan dichtgeslagen. Hij zegt, ik doe het niet. Ik blijf niet gehoorzaam. Ik ga niet in uw weg. Ik luister niet naar uw stem. En nu is dat boek dicht. Door onze eigen schuld. En om dat boek nou toch te openen, om nou die zaligheid die uiteindelijk het doel is, toch te verwerkelijken, moet dat boek geopend worden. Maar Adam en zijn nakomelingen kunnen het niet meer. Mogen het niet meer. Zijn daartoe niet in staat en zijn daartoe ook niet gerechtigd. Adam en zijn nakomelingen, wij allemaal, hebben die erepositie verknoeid, verzonnen. En daaraan ontdekt nou die roepstem van de engel. En dat blijkt op de een of andere manier nodig te zijn. Dit alleen is het een feit. Een feit dat we uit andere plaatsen vanuit het schrift wel weten. Een feit dat wij al vele malen hebben horen verkondigen. Een feit waar we ook misschien al wel eens zielsbevindelijk aan ontdekt zijn geworden. In de praktijk van het leven, de bittere teleurstelling, wat ik straks al zei, van je tekort tegen aangebod. Maar in Openbaring 5 blijkt ons, en dat is een onderwijzing die altijd geldt, dat de Heere ons straks zijn zoon voor te stellen in vers 5 en vervolgens straks ook nu eerst openbaren dat er niemand anders is. Je zou het zo kunnen zeggen, hier vinden wij een grondtrek of een grondlijn, een grondwet van hoe God zijn zoon verheerlijkt, waar de openbaring over ging, zei ik, en waarin de Bijbel over gaat, waar het God op begonnen is. Zijn zoon Jezus Christus moet verheerlijkt worden. En hoe gebeurt dat? Doordat er voor hem plaatsgemaakt wordt. Hoe gebeurt dat? Totdat er blijkbaar niemand is die het werk kan doen dat hij heeft gedaan. Natuurlijk zullen wij, rechtzinnig als we zijn, dat allemaal al bij voorbaat en voorhand toestellen. Wij hebben zelfs geen gedachte om te denken dat een mens zichzelf kan verlossen. Dat een mens de duivel kan overwinnen. Niemand in ons midden denkt serieus dat wij Christus wel kunnen missen. Dat het werk van Golgotha, nou ja, uiteindelijk ook niet zo hard nodig was. Ja, misschien voor een ander, maar dat toch niet voor mij. Wij weten allen, in ieder geval wij zeggen allen, dat wij Christus nodig hebben. Maar wat blijkt uit Openbaring 5, die grijze apostel Johannes, die lievelingsdiscipel van Jezus, die wist het ook wel. En God wist het ook. En toch wordt het hier nadrukkelijk en heel, ik zou zeggen, existentieel of bevindelijk geopenbaard. En de Heer doet dat op een heel eenvoudige manier. Hij gaat vragen, is er iemand? En dan vraagt de engel niet, is er iemand machtig, maar is er iemand waardig? Heeft er iemand volmacht, betekent? Heeft iemand er recht op, om die zegels te openen en zo ook dat boek te openen? Zodat het genezen kan worden, dat betekent zodat dat plan van God uitgevoerd kan worden. En gemeente, er blijkt niemand te zijn. En om dat heel duidelijk voor te stellen, zegt Johannes, schrijft hij, leert hij ons, dat dat van alle afdelingen van de geschapen werkelijkheid geldt. Zowel boven in de hemel, als onder op de aarde, als ook onder de aarde. Nergens is er iemand te vinden. Geen mens, geen dier, geen engel. Nergens is er iemand te vinden. Het is net alsof de engel heel de geschapen werkelijkheid doorzocht heeft. om ergens te vinden, te kijken of er iemand is die misschien dat boek zou kunnen openen. Maar hij is er niet. Dat wordt nadrukkelijk verkondigd. Dat moeten wij dus blijkbaar weten. Dat moet in de hemel zelfs bekend worden. Dat moet ook Johannes nog een keer heel pijnlijk en met diepe smart, zo blijkt uit vers 4, beleven. Waarom is dat toch zo nodig? Waarom moet hij dat nou steeds weer, Johannes niet wisten, steeds weer leren? Dat er niemand is dan Jezus. Waarom moeten wij om deze eerste lijdenszondag toe te passen op het lijden van Christus? Maar het zou over eerst dat adventszondag ook toegepast kunnen worden op de komst van hem in het vlees. Waarom moeten wij nog steeds weer in de gang van het kerkelijk jaar bepaald worden dat het Christus alleen is? En waarom moeten wij daarbij bepaald worden op deze manier dat wij zielsbevindelijk en praktikaal eraan ontdekt worden dat er echt niets en niemand buiten Christus die aan dat recht van God kan voldoen, die de plannen van God kan uitvoeren, die de eer van God heeft bedoeld en die zo aan Gods doel beantwoordt. De plaats van Adam dus inneemt. Waarom hebben wij dat nodig? Gemeente, onder andere hierom. Wij zijn zo harmleers. Zo verkankerd in hoogmoed. Trots, eigenbunk. Dat we altijd toch, ja kind van God, kijk maar na. Al heb je nog zoveel genade ontvangen en geleerd wat genade is. Omdat we dan toch nog weer geneigd zijn onszelf te verheffen. Toch weer geneigd iets te zijn. Laat ik het met deze woorden op Johannes toepassen. Als het niet duidelijk was gemaakt aan Johannes, dat er niemand was dat hij zijn eigen op kunnen verbeelden, dat hij het kon doen. Nou zegt iemand, dat is nog niet zo netjes om dat aan Johannes te verwijten. Nee, ik verwijt het ook aan Johannes die mensen toe. Luister maar, ik pas eigenlijk toe wat Paulus over zichzelf zegt in 2 Korinthe 12. Hij was daar opgetrokken geweest op het derde hemel en tot in het paradijs. God schrijft hij. Maar als hij dan terugkomt en dat visioen is voorbij, dan stuurt God hem een engel des Satans die hem met vuisten slaat, die doren in het vlees genoemd. En Paulus zegt met welk doel, opdat ik mij niet zou verheffen. Anders zou ik trots worden, zou ik mij wat verbeelden, zou ik denken, dat was wel goed van mij, dat ik dat nog zie. En dat weet Jacobus nog niet hoor, en Petrus heeft dat niet, en Barnabas niet, en niemand eigenlijk, maar ik wel. Nou, waarom zou God dat mij gegeven hebben? Ja, dat is zo goed mijn best doen natuurlijk. Omdat ik toch al, ik, dat verdoemelijke, dat vervloekte ik, was bij Paulus nog niet helemaal weg. Leer door, niet ik, maar de genade Gods die met mij is, zo schrijft hij in 1 Korinthe 15. Maar toch, al had hij het geleerd, hij moet het steeds weer leren. Al had hij het geleerd, hij was zomaar weer geneigd tot zich te verheffen. En God voorkomt dat door die engel des Satans. Maar zou ik niet, zou ik nou Johannes onrecht doen? Als ik zeg, als de Heer hem niet ter plekke erbij bepaald had, hier in hoofdstuk 5, dat er niemand waardig was om die zegels van dat boek open te breken, dat Johannes dat ook had kunnen denken, geneigd zou hebben kunnen zijn, te denken, ach, misschien kan ik dat wel. Maar op het enige apostel, ik was de discipel die Jezus lief had, een bijzondere manier, dus ja, ik. Maar nou zoekt die engel overal en er is niemand en dat wordt aan Johannes bekend. Maar gemeente, al zou het dan voor Johannes niet nodig zijn, al zou hij zich niet hebben verheft, al zou hij niet hebben gedacht, ik, dan toch is het voor ons nodig. Want ik denk dat
moeten zeggen, de boek Openbaring is niet in de eerste plaats voor Johannes, maar voor ons geschreven, voor de gemeente, toen en nu. Wij hebben het nodig dat wij hier op hieraan ontdekt worden, dat we van geen kant deugen, dat er echt niks, maar helemaal niks voor ons bij kan. En wat is het een pijnlijke les als je na vele jaren op de smalle weg te hebben mogen wandelen, in de voetstappen van de Heer Jezus hebben mogen gaan, uit zijn genade te hebben mogen leven enzovoort. En dan toch het weer moet leren welke totale mislukkeling jij bent. Ja, wacht even. Van de genade van God is toch? Jawel, zeker. Je hebt al voedige gearbeid. Dan zijn allen misschien wel waar. Misschien ook niet waar. Maar als dat wel zo is, zoals Paulus het al zegt. Dan weet je ook wel dat het genade is en niet u. Maar, wees nou stier. Weinig geneigd. Zolang ze wel te denken, tijd wel kunt als de overheid, of als handdragen, of als ik weet niet welke plaats en plek u hebt, ook zonder dat u een taak in de kerk hebt, direct dan toch de strijd tegen die zonde, of zo. Ben je toch geneigd te denken, ik, nou hier gaat God, als het ware nog een keer, het mes erin zetten. En hij zegt, niemand. Niemand. En dan lezen wij van Johannes in vers 4 dat hij dan en daarom zeer weet. En ik weende zeer. En natuurlijk wordt het er nog een keer bij gezegd dat niemand waardig was. Vers 3 zei het al, niemand. Vers 4 herhaalt het nog een keer. Niemand waardig. Oh, wat is dat een smakelijk iets. Als wij denken aan die oorspronkelijke goede schepping. Als wij denken hoe God ons heeft gemaakt. Waardig om zijn plannen uit te voeren. Dat boek te ontvouwen. Bladzij na bladzij in praktijk te brengen. Maar het is voorbij. Wie zou niet weten. Als hij om zich heen ziet. En ook van binnen het eigen hart en leven ziet. Welke verschrikkelijke chaos wij mensen ervan hebben gemaakt en er nog steeds meer van maken. Wie zou niet met Johannes weten als hij ziet hoe weinig aan God wordt gedacht, hoe weinig met God rekening wordt gehouden, staatkundig, maatschappelijk en ook zelfs kerkelijk. En dan zei hij buitenom, om ons heen, bij de mensen. Ook naar binnen. Zouden wij niet met Johannes weten, dan zouden we niet eens naar anderen kijken. Ik ben ook niet waardig. Ik, Johannes, de discipel die op Jezus' borst mocht vallen in de avondmaalsnacht, toen het ging over wie is het die u verraden zal. Johannes, die bijzonder bevoorrechte apostel. Johannes is ook niet waardig. Heren, ben ik niet waardig? Nee, ik weet het wel dat ik het niet waardig ben, maar wat is het erg dat ik het niet ben? Want ik was geschapen dat ik het wel waardig was en nou niet meer. Kijk, dat is dus iets van onderwijs. En dit stukje van hoofdstuk 5 bedoelt ons te vereenzelvigen met Johannes. Wij noemen dat met een moeilijk woord, maar komt het steeds meer in. Dat Johannes hier functioneert als identificatiefiguur. Identificatiefiguur is een persoon met wie wij ons identificeren. En identificeren betekent net alsof ik daar zou zijn. De jeugd zoekt een identificatiefiguur zoals die persoon dus wil ik ook zijn. Dat kan in de nabije omgeving zijn. Van de eigen kring, gezin, school. Het kan ook uit de grote wereld zijn wat je leest en hoort en ziet. Mensen, figuren, personen die als een voorbeeld dienen. Zo, ja, dat wil ik ook. En dat is zelfs een held. Is anders iemand die van alles wat presteert. Hè? Ja, toch? Als iemand die een voorbeeld is, een goede. En ik zeg, dan is het straffen. Zoek maar zo'n figuur.
Dit in de wereld. Onder Gods volk. Dat zou toch mooi zijn. Als de jeugd van Barneveld een identificatiefiguur vindt in een godzalige handeling.
In je eigen vader.
Nou zeker zijn we gebreken, maar ik toch zeg, zoals mijn vader God, zo wil ik ook. Mijn moeder.
Zijn wij identificatiefiguren voor het opgroeiende geslacht? Willen zij lijken op ons? Of keren zij zich vol afkeer en walging van ons af en zeggen, nou, zoals mijn vader het doet, wil ik het zeker niet doen.
Niet omdat je zo godzalig bent en zij zo vijandig, maar kan ook nog maar omdat je zo hardlachtig bent. Deze gebouwde kan mij je zoon en je dochter weet wel weten.
Identificatiefiguur, ja, zo functioneert hier in deze openbaring van Gods woord ook Johannes. En de bedoeling is dus als het ware de uitnodiging uit vers 4 komt naar ons toe om met hem te leven. Want Johannes hier als identificatiefiguur is niet een held. Dat we zeggen, wat doet die het goed en zo wil ik het ook doen. Maar hij is een man die mislukt is.
Moet u dan ook wel in mislukken? Ja, zoals zeggen, ja.
Ja.
Zeg maar nog een keer.
Ja.
Wat een voorrecht als je door genade mag hebben geleerd en steeds meer mag leren. Dat je dan als mislukkeling op Christus mag hopen, uit hem mag leven. Niets aan hoeft te brengen. Johannes moest overleven. Niet alleen omdat niemand anders, maar ook omdat hij zelf niet waardig was. Identificatie, uitnodiging om je te vereenzelvigen, om je leven ernaast te leggen, om te zeggen, hier, daar lijk ik op. Zo ben ik ook, net zo mislukkeling als Johannes, maar dan ook zo'n bedroefde mislukkeling als Johannes, zo'n wenende mislukkeling als Johannes, zo'n treurend mens die in de val van Adam zichzelf als een totale mislukkeling herkent, en daar niet tevreden mee is en overeens dat ze zegt, dat is niet anders, ik heb ook niks aan doen. He, ik heb ook niks aan doen, maar wel soms. Nou, zie je wel. Nee, weende zie je. Hij was geweend, gehuild. Met een tranen over je wangenbeeld. Op mijn zoon.
Nou. Op mijn zoon angst dat voor de hel.
Dat kan ook. En dan bedoel ik. Daar zo'n verdriet dat je God niet zijn deel kunt geven. Ieder ander misschien wel zijn deel.
Ik geef iedereen het zijn wel.
Nee, ja, maar heb je God op het zijn gegeven dan? Waar je niks van terecht kan. Nooit iets van terecht kan. Als persoon en in alle andere werkzaamheden. In verband van huwelijk gezin en noem maar op. Nooit iets van terecht.
Zo, met Johannes, weet is dat nodig?
Ja.
Moet dat de tranen over je wangen zijn?
Nee.
Kan best zijn dat met droge ogen iemand hier in de kerk zit te wenen met de tranen van zijn ziel. Een inwendig berouw, waar een ander niks van ziet en merkt. Maar God weet ervan. En luister. Dan gaat de Heere daar ook in voorzien. Dat blijkt uit het laatste vers. Vers 5. Had de Heer zelf kunnen doen, maar hij geeft het ouderling daar de ereplaats in. Dan heeft de Heer opdrachten, zegt hij, mag jij tegen Johannes zeggen dat je niet hoeft te weten. Waarom niet? Omdat Johannes toch waardig is. Je had eigen priester.
Nee, dat staat er niet.
Dat is niet zo. Wanneer wij wenen over onze totale mislukking, omdat wij totale ellendeling zijn en geen millimeter beter gemeente, dan hebben we echt niet een negatief zelfbeeld dat positief bijgesteld moet worden. Vergeet het maar. Kletspraat. U kunt een negatief zelfbeeld hebben en een nul en een niet voor God worden, maar daar wordt niet positief bijgesteld.
Nou ja, ik weet ook dat er ook psychisch negatieve zelfbeelden zijn die wel positief bijgesteld mogen worden. denk je wel, want je denkt daar zo'n paar losmunten waarvan nee hoor, dan best mee. Maar ja, valt niet helemaal mee, maar wel een beetje mee. Gemeente, nee, valt niet mee. Valt alleen maar tegen. Nee, je oude woord valt nog meer tegen. En als je ouder zou moeten worden als Methuselem, tegen 169 jaar moet je dan denken, dan zal alleen maar al die jaren weer en weer tegenkomen.
En toch niet mee? Nee hoor, je hoeft toch niet te mee. Op jezelf wel en je gelukkig van het totaal gevallen mens komt wel, maar niet over God die erin voorziet. Want het staat er in vers 5. Zie, daar is Gods ingrijpen. De leeuw die uit de stam van Juda is, heeft overwonnen. Nadrukkelijk zegt de ouderling erbij, zie. Let op, nou komt er iets waar je niet gedacht had. Wat je niet meer had durven hopen misschien, over je eigen leven. Als je zo aan die mislukking ontdekt bent, en als je zo aan het einde van je eigen doelen later gebracht bent, waar zou je hoop vandaan halen? Ja, je kunt het nog wel theoretisch en verstandelijk weten. Catechisatie, opvoeding en prediking. Er is een middelaar. Dat is meest toch niet meer echt functioneel op zo'n moment. Wat je nodig hebt is dat het je verteld wordt. En dat mag ik nou ook doen. Ik mag het altijd op huis doen. En een juffrouw voor de zondagsschool. En een christen voor zijn naaste doen. Wat doen? Zeggen, zie! Let op! Wat dan? Er is door God in voorzien. De hemel weet van uw gebrek. In de hemel is rekening gehouden met uw tekort en schuld, faillissement. Wat dan? De leeuw die uit de stam van Juda is, zoals Jacob hem mocht aankondigen op zijn sterfbed, toen hij Juda aanwees. Juda, gij zijt het. Die leeuw heeft overwonnen. Die leeuw, die machtige, onoverwinbare, zaligmaker als een leeuw onder de dieren van het woud, die heeft overwonnen. En wat staat uitdrukkelijk bij, die heeft overwonnen om het boek te openen. Dat is het doel van die overwinning. Daarmee zegt de ouderling niet dat het het enige doel is. De overwinning van Jezus Christus op Paasmorgen duidelijk geworden bij dat open en lege graf, heeft niet als enige doel om dat boek te openen en zijn zeven zegels open te brengen. Maar toch ook dit doen. Zeker wij zijn er aan gewend om te horen dat zijn doel is om de zaligheid aan uw ziel toe te passen. Dat is persoonlijk en dat is niet onbelangrijk. Maar in het boek Openbaring gaat het meer over het geheel van de kerk en het geheel van de geschiedenis van kerk en wereld zoals die in elkaar grijpen. Zoals de wereldgeschiedenis dienstbaar is aan de kerkgeschiedenis. En wat er allemaal gebeurt met de inwoners van de aarde en vooral met de geestelijke leden van de kerk. Maar dan dus ook, als hier geschreven staat wat het doel is van Christus' overwinning, dat het boek van Gods raadsplan, van Gods belofte met de kerk open mag gaan en volvoerd kan worden, in praktijk gebracht kan worden, zodat het einde bereikt wordt van die eeuwige zaligheid, de totale verslagenheid van Satan, overwinning op onrecht enzovoort, dan gaat het dus vooral om de eer van God. En laten wij op deze eerste lijn van zondag daar een moment bij stilstaan. Laten wij van zondag tot zondag in deze zeven lijdensweken daar steeds weer bij stilstaan. Waar gaat het om? Natuurlijk, u mag zeggen, het gaat om zalig worden. Dat is op zich niet verkeerd gezegd. Het mag niet het doel zijn om het behoud van uw ziel, dat is helemaal niet zonder. Maar daarbovenuit is een ander doel. En dat is belangrijker. En als u dat hoort, dan denkt u, is fout. Dat moet toch zijn eerste plaats gaan krijgen. Namelijk dat God zijn raad kan volvoeren tot zijn glorie. De leeuw die uit de stam van Juda is, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te brengen. Nou ga ik u een vraag stellen. Heeft ook uw hart al eens van blijdschap getrild toen u hoorde, korte of lange geleden, het is toch goed gekomen. Gods zoon heeft toch de overwinning behaald. De duistere krachten hebben het toch verloren. Geallieerde machten van hel en wereld en zonde zijn toch verslagen. Oh, misschien heb je er niet eens zozeer kunnen denken, het is ook voor mij. Stond je er nog van verre naar te kijken. Was je zo jaloers op Gods volk, en die aan het avondmaal mocht komen bij God, en u niet. En dat je toch mocht zeggen, ach Heere, wat een wonder. Ook al weet ik niet of het dan ook voor mij is, maar als ik dan hoor dat het toch goed gekomen is, dat het met uw naam en eer goed komt, oh, dan valt mijn eigen naam en zaligheid een momentje helemaal weg. Dat is ook niet zo belangrijk of ik er kom, toch, hè? Of is het wel belangrijk? Ja, is wel belangrijk natuurlijk, maar niet het belangrijkste, toch? Er is nog één ding meer belangrijk dan u en mijn behoud. Mag je dan ook wel eens een keer wegvallen met al je beslommeringen en al je bekommeringen en zeggen, maar als uw eer maar uit het stof mag reizen, als uw naam maar groot gemaakt zal worden, als uw koninkrijk maar eerlijk baan breekt, als uw zoon maar alle roem ontvangt, daar gaat het om. O zeker, daar wil ik graag aan meedoen, mag ik er ook bij horen. Je mag jezelf dan wel bij insluiten in het verlangen van je hart. Hoef je helemaal niet jezelf voor te verloven en zeggen, mijn zaligheid dan helemaal niet mee. Maar het is toch een vreemde vreugde die soms in het hart van zo'n van verre staande ziel doortrilt. Ik hoor dat het toch goed is gekomen. Daar kan ik soms zo intens in verblijven dat ik helemaal op moment vergeet. Dat ik er zelf nog buiten sta. Heer, nou wens ik op die Christus, die leeuw, die overwinnaar, mij geheel te verlaten en heel mijn ziel en zaligheid in zijn machtige handen neer te leggen. Hij heeft immers overwonnen. Dan kan het toch nog. Dan kan ik nog behouden worden. Dan kan ik nog zalig worden. Dan kan ik nog verzoend worden met God en vergeving ontvangen van mijn schuld. Het kan nog, grijzaard, luister. Ja, ik zeg geen nieuws, u wist het al lang. Dan mag ik dan vanmiddag, deze middag, in naam van God, het nog een keer tegen u op uw hoge leeftijd zeggen. Het is toch goed gekomen. De overwinning is toch behaald. Het doel wordt toch bereikt. De wereldgeschiedenis is toch in dienst van de kerkgeschiedenis. En de kerkgeschiedenis loopt toch uit op de eeuwige triomf van de borg. En de eeuwige verheerlijking van de drie-enige God. Zodat uw zaligheid daar ook bij kan. En u niks meer hoeft aan te dragen, mee te helpen. Alleen maar u te laten zalig, u te laten overwinnen door hem, u te laten dragen in zijn almachtige armen, die immers niet alleen de leeuw is uit de stam van Juda, maar zoals de ouderling tegen Johannes ook zegt, de wortel van David, waar heel het koningshuis van David op steunt. Zeker, het is waar, hij is ook de nakomeling van David. Het rijtje dat uit David voort is gekomen. Maar behalve je tak uit de stam David, is hij ook de wortel van de stam David, waarop de stam van David rust en leunt. En dat zit kort samengevat hierop vast. Als mens is hij de zoon van David. Maar als God in één persoon met zijn menselijke natuur verenigd, is hij de oorsprong en de bestaansgrond van David. En hier wordt hij niet getekend als het reisje dat voortkomt uit David, als een menselijke natuur. Dat is onbelangrijk en daar mag op zeker de vreugde van de kerk zich in uiten en de ere van God om tot hem opstijgen. Maar nu wordt hij als de God van David, de wortel waar David uit voortkomt, waar het koningshuis op steunt getekend. Waarom dan? Omdat je je traag des te getroost zou drogen. Als het nou waar is dat er zo'n grote totale mislukking hier op aarde is, maar de voorziening Gods bestaat niet in een mens alleen uit Juda voortgekomen, de deel uit de stam van Juda. Ja, goed, dat kan wel een deel zijn, dat kan sterk zijn, dat kan machtig zijn, maar papa, is die machtig genoeg? Ja, luister. Hij is ook de wortel, de almachtige God, waar Davids huis op steunt, waar het koningshuis van Juda op steunt, waar de ganse kerk op steunt, en waar u uw zielenzaligheid op mag laten zakken en zinken, om nooit er doorheen te zakken, ook door je bekering alleen, maar door zijn fundament nooit heen. Om dan te leren en daarin vertroost te zijn. Ik hoef nooit meer te weten. Al zijn er nog vele redenen om te weten. Al is het hier op aarde nog steeds een jammer en tranen dal. Al zullen de tranen van ons kinderen nog wel eens vloeien. Al blijven teleurstellingen een reden geven om jezelf aan te klagen en te vervoeien. Toch. Door het geloof. Tegelijkertijd. Met afgedroogde ogen. Ik mag weten, met alles wat bij mij droevig stemt, mag ik toch weten, de leeuw, die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft zijn almachtige goddelijke kracht. Na zijn goddelijke natuur, de strijd aangewonnen, en hij heeft in zijn menselijke natuur, vanuit zijn goddelijke natuur, de overwinning behaald. Daar komt de duivel niet tegen op. Amen. Eindigen wij met dank. Heren, dan is er hoop. Voor de meest hopeloze diepgezonkene, dan kan het toch vanmiddag hier onder uw woord. Dan opent dit stuk uit de schrift een vergezicht zo rijk en zo weergaloos heer. Ach Heer, geef ons ogen om het te zien en hart om het ook voor onszelf te geloven en niet langer jammer te zijn. Niet langer met tegenwerpingen en bezwaren aan te komen. Maar te weten, in Christus is alles. En nu wens ik aan zijn voeten te liggen. Op hem te staan, op hem te steunen. Wij smeken, Heer, leer het ons bij aanvang en voortgang. Voor het eerst en opnieuw. Uw kinderen, uw knechten, ambtelijk persoonlijk. Leren ook die het nog niet kent, dat ze leren ook. Jongens en meisjes, jong mensen, ouderen, bejaarden. Dat zal tot uw eer zijn. Wil uw naam verheerlijken.
in Christus. En door de verkondiging die de Heilige Geest over hem laat uitgaan. Ja, doet ingaan in het hart. En dat uitgenaamd. Amen. Wij zingen van Psalm 35, het eerste vers. Waar zoveel tegenstand is tegen die leeuw uit Juda's stam. Daar zingt de dichter: twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijders toch te keer. Wil Spiesroep das en schild gebruiken? Dat is beeldspraak natuurlijk uit de oude oorlogsvoering. Om hun gevreesd geweld te fnuiken, te breken. Beletten de optocht, treed vooruit. Zo of dan worden ze in hun nood gestuit. Vertroost mijn ziel, ja, dat heb je nodig bij alle teleurstelling om je heen en van binnen. Vertroost mijn ziel in haar geween. Weet je ook wel eens, dat kun je meezingen. Ja, dan zing je zonder dat er ook maar enige zin in is. En dat moet toch niet weten. Dan hoef je niet te vragen, vertroost mijn ziel in haar geween. Weet je wel eens. Omdat God niet aan zijn eer komt. Bij u en uw kinderen. Uw buren en op deze aarde. Welke troost heb je dan? Dat ik het toch een keer kan? Nee, want dat man, mijn dierbare, dat ooit zal worden. Vertroost mijn ziel in haar geweest en zeg haar: ik ben uw heil alleen, ergens, alles. Psalm 35, vers 1.
De Heere zegene u en u.